Prijs de Heer, iedereen. Ik zou graag een paar van de gebedspuntjes aanhalen waarvoor we deze week bidden. Amen. En eerste puntje op de lijst staat dat als we bidden, dat we bidden voor het leiderschap in de gemeente. Vader, we bidden dat het leiderschap van onze gemeentes in vrijheid en in eenheid mag bedienen, Vader. In vrijheid, Vader, in de geest, Heren. Zodat heel de gemeente tot volle wasdom mag komen, Heren. Maar Vader, we bidden niet alleen voor onze leiders, Heren. We danken God voor het leiderschap, Heren, in onze gemeentes, Heren. We heffen ze omhoog in gebed, Vader. We vragen U om ze te beschermen, Heren. Om Uzelf te openbaren tot hun, zodat Uw wil doorheen Uw woord, Heren, wordt gesproken naar de gemeente. Vader, we bidden dat ieder van ons onze roeping mag ontdekken in het lichaam van Christus. Vader, we bidden voor een geest van eenheid, Heren, onder het volk van God, Vader. Dat God elke divisie, dat U elke tweespalt, elke pijn, elke ergernis mag genezen in de kerk, in de gemeentes rondom ons, Heer, op elk niveau, Heer. Van degene die op het podium staat tot de kleinste, Heer Jezus. Halleluja. Dat er geen onderscheid is, Heer Jezus, dat we allen één zijn voor U. Vader, ik bid, Heer, dat U elke vorm van aanstoot, elke vorm van bitterheid, woede en onvergeving in ons hart mag genezen. En we danken U, Heren, voor de vergeving die U ons heeft geschonken. We danken U, Vader, voor het nieuw hart dat U ons heeft gegeven. Vader, we bidden, Heren, ook voor niet alleen de leiders in onze gemeente, maar ook voor de leiders in ons land, Heren. In ons dorp, in onze gemeente, op provinciaal niveau, Heer, op nationaal niveau, federaal, landelijk niveau, Heer. We bidden voor al die leiders, Heer, dat we ons geloof in vrijheid kunnen blijven beleven, Heer. We danken U, Jezus, dat we nog steeds in een land leven, Heer, waar we ons geloof vrij kunnen beleven, dat we U vrij kunnen aanbidden. We danken U daarvoor, Heer. En we bidden, Heer, dat U open deuren zet, Heer, zodat mensen in hoge posities kunnen beïnvloed worden met Uw evangelie, zodat zij een goddelijke invloed kunnen hebben op ons land, Heer. En als laatste, Heer Jezus, we danken U, Jezus, deze moeilijke tijd, Heer, maar leer ons om onze tong te bedwingen, Heer. Leer ons, Heer Jezus, halleluja, om peacemakers te zijn, Heer. Vredebemiddelaars, Heer. Dat we geen kant van links of rechts opkiezen, Heer. Maar dat we U kunnen geven aan de wereld, Heer. We hebben een nieuw hart gekregen waar het hart van vol is, Heer. Zoals het hart is, zo spreken we. In Jezus' naam. Amen. God zegen u, broeders en zusters. Wuif eventjes, of zeg eens eventjes hallo via de camera. Dag Jean-Paul. Dag. Vivienne, dag moeder. Dag Cornelia, Marianne. Amen. Zit er al één bij Jean-Paul? Ah, oh, oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Amen. We hebben, zoals dat je kan zien op het scherm, hè? Dag Helene en Marianne. Alles goed, Ginder, in Oostmaal, nee, West, Oostmaal, Noordoosten, Westmaal. West. Nee, het is West. Wat, hè? Wat krijg je niet geregeld? Want wij zien u, hè? Maar je zit er... Ah, dan moet jij terug op die link klikken. Ja, dat kan. Ja, dat kan dat hem de recente chatgesprekken wist, maar ik stuur u wel die nieuwe link door naar uw WhatsApp. Je kunt hem ook vinden altijd in de groep, hè? In de groep De Rots Beersen, daar kun je hem ook vinden, hè? Ja. Als je dan en naar informatie gaat over die groepen, dan kun je kiezen zo, links, documenten en afbeeldingen, en dan kun je die onder links alles wat gepost is van links, kan je dan daar terugvinden. Voilà. Amen. Je hoort. Amen. Goed zo. Zoals je kan zien hier, Forward National Prayer Service. Dat is eigenlijk hetgeen dat we gaan doen op het einde van, wel bijna op het einde van de vaste periode. Om even in eenheid te samen in die Zoom-meeting in te loggen. U krijgt nog wel de link waarop je kan klikken dan. En dan ga je, dus dat is niet op mijn kanaal, maar dat is op een ander kanaal. Maar die link wordt gedeeld, daar kan je op klikken. En dan kom je terecht, we gaan waarschijnlijk rond de 100 mensen hebben. Het is niet de bedoeling dat iedereen gaat spreken natuurlijk. Het is ook een moment van samenkomst, broeder Tuttle zal ook het woord nemen en met een paar gerichte gebedspuntjes. Dan kom je ook te weten wat staat er te wachten in het jaar, van conferenties waarvoor we kunnen bidden, bijeenkomsten. Dus dat is op woensdag januari de 27e in plaats van de Bijbelstudie. Ja? Dat zal rond 7:15 vertrekken. Allee, dan wordt het geopend, maar het echte bidden begint om 7:30. Maar we geven de mensen altijd een tijd om in te loggen, want er zijn er veel altijd diegenen die problemen hebben met in te loggen. Dus dan heb je wel wat tijd om in te loggen. Dus zet maar in uw kalender. Wel, normaal moet je toch altijd op Zoom zitten, hè? Maar dus op die woensdag zit je dus op een andere Zoom. Oké? Voor één keer is het oké. wij gaan verder met een van onze laatste lessen over Bijbelse context en cultuur. Misschien de voorlaatste. Hangt vanaf hoe ver we vandaag geraken. We zijn vorige week, heb ik u verteld over hoe dat de Joden het schrift bijna van buiten kenden en hoe dat er daarvoor zorgt dat ze konden, bij wijze van spreken, goochelen met versen. Van de ene vers naar de andere. Dat zat hier allemaal als parate kennis in hun brein. En we hebben toen gehad dat Jezus nooit echt uitkwam door te zeggen dat hij de Messias was. Op het einde van zijn bediening wel. Dan werd het meer en meer duidelijker. Zelfs toen dat ze hem gearresteerd hadden, toen heeft hij het eigenlijk wel gezegd. Toen dat ze hem daarvoor hadden gearresteerd. Hij zegt het ons, bent u de Messias of niet? En u zegt dat ik het ben. Hè? Maar voorheen was hij daar altijd zo'n beetje zo heel mysterieus over. Hè? Nochtans, hij liet het zien doorheen zijn leven, doorheen zijn werken en door bepaalde symbolieken te gebruiken. Ja, vanuit de Bijbel, bepaalde termen te gebruiken die voor ons niet zo bekend zijn, omdat wij niet geboren zijn in die cultuur, we zijn niet opgegroeid met de Bijbel en al die verschillende metaforen en types en beelden. En voor ons is dat moeilijk om te ontcijferen welke hint dat Jezus gaf. Nochtans, Johannes de Doper had er gegeven, de engelen die kwamen bij zijn geboorte hadden ze gegeven, maar ja, je weet hoe het is, mensen vergeten snel. Jezus, Lucas 4 had het gezegd, in Lucas 4 toen hij de boekrol opende, wel, hij heeft niet rechtstreeks gezegd, maar hij quote daar wel een messiaanse passage, de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te geven enzovoort, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Om blinden het herstel van hun zicht te geven en onderdrukte hun vrijheid. Dus dat waren allemaal eigenschappen die toegewezen gingen worden aan de Messias. Dus hij zegt eigenlijk wel, man, hetgeen dat je hier leest, dat heb je hier in vervulling horen gaan. Amen. En hij was er duidelijk over, de komst van de Messias is een genadejaar van de Heer, een jubileumjaar, ja, elk 50ste jaar, dat er dan de slaven werden vrijgezet, de schulden werden vergeven en het land werd teruggegeven. Dus dat is een van de facetten van de bediening van de Messias en dat van Jezus is het vrijzetten, amen, van de geketenden, van gevangenen, amen, om verslagen harten hoop te bieden. Halleluja, om blinden het zicht terug te geven. En dat heeft te maken met vergeving van zonden. Amen. Heeft te maken met verzoening. Dus dat waren facetten van wat de Messias ging doen. In hun tijd was natuurlijk de gedachte van de Messias een letterlijk koninkrijk. Maar Jezus ging, voordat hij een letterlijk koninkrijk gaat instellen, ging hij een spiritueel koninkrijk geven. Dat uiteindelijk in de loop van de jaren over heel de aarde, in de loop van duizenden jaren ondertussen, over heel de aarde zich gaat vermenigvuldigen. Om dan, halleluja, bij zijn terugkomst een letterlijke overheid op een natuurlijke nieuwe aarde en een nieuwe hemel te vestigen. En tot die dag moeten we niet denken dat beter gaat zijn, dat letterlijke. Nu zijn we reeds met hem gezeten in hemelse plaats. Amen. Hij is koning nu. Halleluja, want het geestelijke is even reëel als het natuurlijke. Alles wat we zien in het geestelijke is een gevolg van wat er gebeurt in het geestelijke. Het komt vanuit het spirituele, snap je? Hij beslist, hij zet de schaakstukken en het effect ziet men op de aarde. Amen. We hebben toen gezegd, en dan zijn we de hint beginnen te geven dat Jezus gebruikte zoals hij zegt dat God zijn vader is. Toen hij klein was, wist u dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Zei Jezus tegen zijn ouders. Ook al stond zijn adoptievader, stiefvader, of hoe noem je dat tegenwoordig? Vader plus, is dat niet zoiets? Ook al stond Jozef naast hem, hij zegt, wist jij niet dat ik in het huis van mijn vader is? Dat was heel extraordinair om als Jood God uw vader te noemen. Het was wel iets om te zeggen onze vader. De Joden noemden wel onze vader. Als een de natie Israël is het kind van God. Dus de vader van Israël is God. Het is onze vader. Maar voor iemand om te zeggen hij is mijn vader is heel significant. Jezus maakt het dus heel persoonlijk, heel duidelijk verwijzend naar bepaalde Messias-versen, die we vorige week ook hebben aangehaald in 2 Samuel hoofdstuk 7 en vooral Psalm 2, vers 7 en 8. Ik zal die nog even bijhalen, dan gaan we verder. Geef maar de. Psalm 2 staat er niet. Jawel, hier. Ik geef u maar even een beknopte samenvatting van vorige week, dan zet u direct terug mee. Voor het vervolg. Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Vraag het aan mij, ik geef je de volk in bezit, einde der aarde in eigendom. Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Hij is een van de meest gequoteerde Messias psalmen, Messiaanse psalmen in het Nieuw Testament. Hebreeën verwijst er ook naar. Je bent mijn zoon, dus met andere woorden, de Messias is de zoon en de Messias verwijst dus ook naar God als zijn vader, wat Jezus dus deed. Dus de mensen toen begrepen wel wat Jezus wou doen. Ze vonden het godslasterlijk. De fariseers wou hem doden, omdat hij zei, ik en mijn vader zijn één. Wow, wat durf jij zeggen? Durf jij zeggen dat jij de zoon van God bent? Zoon van God is een Messias-term. Amen. Dus dat doelde niet alleen op goddelijkheid, maar doelde ook op het een titel als zijnde de Messias. Goed, dan gaan we verder. Een andere titel dat Jezus ook gebruikte voor zichzelf, dat ook een duidelijke referentie was naar zijnde de Messias, is Johannes 5, vers 25. Ik zal het even lezen. Ik verzeker u, er komt een tijd en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods zoon zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Dus hij verwijst zich hier zelf naar Gods zoon. Zoals de vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de zoon leven in zichzelf. Dat heeft de vader hem gegeven. En omdat hij de mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. Amen. We hebben het hier over de titel de mensenzoon. Amen. Hij gebruikt er hier twee. Godzoon, zoon van God. En the son of man in het Engels. The son of man. De mensenzoon. Hij is zoon van God en meestal wordt hij aangereikt als zijnde de goddelijke kant van Jezus. En de mensenzoon, dat is dan meer de menselijke kant van Jezus. Aangezien Jezus zowel God als mens is, amen, zijn dat de twee titels die het onderscheid maken. Dat wordt meestal gezegd, maar dat is niet helemaal correct, amen. Gods zoon verwijst zowel naar zijn goddelijke afkomst als zijn menselijke afkomst. En de mensenzoon verwijst ook naar de goddelijke afkomst als ook naar menselijke afkomst. Er is geen onderscheid tussen die twee. Jezus was God en mens zonder onderscheid, amen, in één persoon, amen. Hij was mens en hij dacht als mens, maar het was God die mens werd. Amen. Maar die titel heeft zowat een zeker effect. En die komt natuurlijk van onze bekende passage die ik denk nu voor de derde keer ga lezen. U weet ondertussen wel waar ze staat. Of misschien niet. Maar dat is niet erg. Ik zal het nog eens zeggen. Daniel 7. De bekendste passage waarin dat de mensenzoon staat beschreven. Hier hebben we het visioen van Daniel over de eindtijd. Ja? Denk eraan, ik ga nog even terug naar Johannes. Jezus zei dus, ik verzeker u, er komt een tijd en het is nu al zover dat de doden de stem van Gods zoon zullen horen en dat we hem horen zullen leven. Dus hij heeft het over die tijd dat de doden gaan opstaan. Dat trouwens ook in Daniel staat beschreven. Niet in 7, hoofdstuk 7, maar in Daniel 11. Amen. Maar de doden zullen opstaan. Dus het spreekt hier over het laatste oordeel. Ja? En het is Jezus die terugkomt. Want hij heeft de dood overwonnen. En wie beter dan de doden leven geven dan degene die de dood heeft overwonnen. Amen. Dat is de zoon. Amen. Dat is heel raar om te zeggen. Het is niet God, maar het is de zoon. Snap je? De zoon is wel God als mens. En dus dan kunnen we wel zeggen, ja, het is wel God. Maar ik bedoel, God als geest heeft de dood niet overwonnen, want die kan niet sterven. God kan niet doodgaan. Maar hij werd mens. En de mensenzoon, de zoon van God, de Messias, de koning, de leidende dienaar. Eners welke term je wilt geven, hij heeft de dood overwonnen en heeft dus ook het gezag gekregen om dat oordeel te vellen over wie nieuw leven krijgt. Amen. Hij weet wie hem toebehoort. Hij kent zijn schapen. Hij kent ze bij naam. Hij roept ze bij naam. En op een dag gaat hij mijn naam roepen en hij gaat uw naam roepen. Als we in het graf zitten en als we niet in het graf zitten, dan ga ik nog steeds zijn stem horen en we zullen bij hem zijn. Amen. En we zullen verheerlijkt worden, dank de Heer. Maar dus, hij heeft gezag gekregen. En op basis van welke vers? Op basis van het Oude Testament van Daniel 7, staat goed beschreven. Ik zal het even open doen, hier gaan we. Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld. Tronen betekent heerschappij, ja. En een oude van dagen zette zich neder. Zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur. Dus het beschrijft hier God, hè? God in zijn heerlijkheid. En een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizenden maal tienduizenden stonden voor hem. De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend. Boeken werden geopend is ook symboliek voor oordeel. Zoals de boeken, hè, in Openbaringen. Hè. Die werden daar ook geopend. Hè. En toen keek ik toe vanwege het geluid der grote woorden welke de horen sprak. Terwijl ik bleef toekeken, werd het dier gedood, zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur. Dat is nu niet zo belangrijk, want dat gaat over dat beest in vorige visioenen. Ook aan de overige dieren werd de heerschappij ontnomen en hun werd een levensduur gegeven tot tijd en wel. Dat spreekt over de vorige koninkrijk. Hè? De Lene en Marianne weten dat goed. Hè? De vier dieren daar, ik weet het, een panter was dan, een beer, een leeuw en nog iets anders. Hè? Dat stelt de Babyloniërs, de Assyrische, de Perzen, de Grieken. Luipaard, dat was het. Geen panter, een luipaard, dankjewel. En dat zijn dus al die koninkrijken voor het koninkrijk van Jezus. De Romeinen waren er dan ook nog bij. Maar hier staat, de heerschappij werd hun ontnomen. Want er komt iemand anders die groter is. En ik bleef toekijken in de nachtgezicht en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Met de wolken des hemels. Amen. Dus zijn oorsprong is niet alleen menselijk, van aarde, maar hij komt vanuit de hemel. Ja, dat is significant. Hè? De wolken des hemels, dat wil het altijd spreken over een goddelijke oorsprong. Ja? Hij komt daar dus nederdalend. Hij begaf zich tot oude van dagen en men leidde hem voor deze. Het spreekt dus over Jezus, hè, de mensenzoon. Jezus die nadien die titel op hem toepast. En hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht en alle volken, naties en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan en zijn koningschap is één dat onverderfelijk is. Amen. En dat is hetzelfde in het visioen dat hij, Daniel, heeft gekregen van die rots. Die kleine rots die werd uitgehouden uit de grote rots en die tegen dat standbeeld is gevlogen en alles was kapot. Amen. Dat is wat Jezus zijn overwinning aan het kruis heeft gedaan. Elk ander koningschap, elk ander regeer is allemaal gedoemd te mislukken. De Heer gaat het allemaal overnemen. Amen. En hij is bezig. Hij is bezig. Het is klein begonnen, maar het gaat over heel de aarde. Sommige mensen zetten zoveel vertrouwen in aardse koninkrijk. Ik heb een paar dagen geleden gelezen... op Facebook, op een commentaar van iemand die heel triestig zijn omdat Trump aan het verliezen is in Amerika. Maar het was een Nederlander, hè, uit Nederland. Dus al die fake news, al dat conspiracy, complottheorieën, dat waait allemaal over naar onze kanten. En die zei, ik vind het heel spijtig dat Trump niet de volgende president gaat zijn, alhoewel ze houden de hoop er nog in. Er gaat niks meer gebeuren, maar wat. Want zonder Trump is de wereld verloren. Hij is de enige die de krachten van het duister kan tegenhouden. God heeft hem uitverkoren. Dat is letterlijk wat ze zeggen. Hè? God heeft hem uitverkoren om het duister en het slechte een halt toe te roepen. Om het allemaal naar de oppervlakte te brengen en er komaf mee te brengen. Ja, dat is op het randje van godslasterlijk. Dat een man de enige hoop is voor de wereld. We zijn verloren zonder hem. Ja, als je daar al je hoop in hebt gestoken, dan is nu je bubbel wel gebarsten. En als er echt zoveel die hoop daarin, dan snap ik waarom God dit allemaal toelaat. Dan snap ik, dit is een oordeel van de Heer, inderdaad, dat is inderdaad voor afgoding, moeder. Dat is politieke, nationalistisch, christelijk nationalistisch. Maar er is maar één natie. Er is maar één natie. Amen, die God erkent als die van hem. En dat is de heilige natie. En al de rest zijn schaakstukken in zijn handen om het koninkrijk van God verder te brengen. Geen aards koninkrijk. God maakt niet uit of je een Amerikaan bent of een Chinees. Want ze zijn toch altijd, we moeten vechten tegen de communistische satanisten uit het oosten. God houdt van die mensen. Evenzeer. En wij weten niet wat daar gaande is achter de scherm. Wat voor opwekking dat daar bezig is ondergronds. Wij weten niet hoe hard dat die mensen zoeken naar God. Misschien meer dan in het Westen, wij met onze kerken op de hoek. Hè? Wij met al onze... wij hebben het makkelijk. We hoeven God zelfs niet te zoeken. Hij ligt hier op mijn bureau, zijn woord is hier. Maar dat is blijkbaar nog te moeilijk om hem dan te gaan opzoeken. Maar in het Oosten, daar zijn ze hongerig. Naar het woord, daar wandelen ze kilometers voor om ergens samen te komen om toch maar elkaar te kunnen bemoedigen in de Heer. Amen. We kunnen op Zoom samenkomen, dank de Heer. Zonder te leven onder een staatsregime dat zo'n meetings verbiedt. Dan moet je al op het zwarte black internet gaan, want de staat controleert het internet. Zij controleren wat jij te kijken krijgt en zo van die dingen. Maar niks kan dat kan dat niks tegenhouden. Ik bedoel, God, de poorten des hel. En wat de staat ook mogen doen, communisme is inderdaad niet goed. Maar we moeten die mensen niet gaan afschrijven die eronder lijden. Amen. We moeten voor ze bidden en we moeten ze ervoor danken. En we moeten misschien er zelfs een voorbeeld aan nemen. Want zij kunnen dichter tot de eer staan. Amen. Dan wij, als je dat tenminste kunt vergelijken natuurlijk. Amen. Maar de heerschappij is gegeven aan de Heer. Hij heeft het zelf gezegd, toen hij terugkomt. Hè? Hij is gezeten in de hemelse sfeer. Hij is opgestaan uit de dood en hij ging zitten aan de rechterhand. Amen. Hij werd weggenomen op de wolken des hemels. Zoals hij is gekomen, is hij terug opgenomen in de hemel. En zit hij op zijn rechtmatige plaats. Het is geen koningschap dat ooit een keer gaat komen. Het is reeds nu hier. Hij kwam door het te zeggen, het koninkrijk van God is nabij. Allemaal refererend naar deze passage. Allemaal refererend naar de eigenschap van wat de Messias ging doen. De mensen zo. Ja. En dat is dus waar dat Jezus dus terug naar Johannes komende. Waar dat Jezus naar refereert. Omdat hij de mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. Hij heeft het daar over de laatste dag. Amen. Dat iedereen gaat opstaan. Hij zit te zeggen, ik ben die man waarover Daniel spreekt. Dus hij staat voor u. Ik heb autoriteit gekregen. In Openbaring wordt dat nog eens herhaald. In Openbaring 14. We zien hier, en ik zag en zie een witte wolk en op een wolk iemand gezeten als eens mensenzoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. Dat is de Heer. Amen. Het spreekt over de Heer. Halleluja. Die weer zit op een wolk. Zoals hij in Daniel ook werd beschreven. Dank de Heer. Dus, de mensenzoon is een titel dat niet alleen doelt op de menselijkheid van Jezus, maar ook op zijn goddelijke oorsprong. Iemand die kwam vanuit de wolken des hemels. Amen. Zelfs daarvoor, de rots die uit de grote rots wordt uitgehouden, is ook een symbolische weergave van de oorsprong. De grote berg, de rots uit een berg was zeker. De grote berg is God. Hè? En daar de kleine rots dat eruit wordt gehouden, is dan zijn menselijkheid. Dat tegen het beeld vliegt. Pam, kapot. Alle koninkrijken weg. Dat is, als je dat begrijpt, en Jezus zegt zo'n dingen, dat hij het leven is. Amen. Dat ieder die in hem gelooft niet zal sterven, maar eeuwig leven heeft. En dan zit hij te zeggen, en het is de mensenzoon die dat gezag heeft gekregen om dat te spreken, om dat oordeel te vellen. Ja, mensen gaan denken van, wow, wie denkt hij wel niet dat hij is? Jawel, hij was wie hij zei dat hij is. En hij ging het niet alleen met woorden zeggen. Dat is het significante. Hij deed het ook met daden. Kijk naar het volgende. Want het is makkelijk om te zeggen, ja, ik ben de mensenzoon, ik ben de zoon van God, ik ben de Messias. Maar Jezus in deze passage, het doet het meer dan alleen maar zeggen. Hij gaat het demonstreren. Dus ze brachten hem een verlamde bij hem. En je weet dat verhaal van de verlamde, hè, die uit de tak is neergelaten, hè, door zijn vrienden. En Jezus zag het en hij zegt, vriend, uw zonden zijn vergeven. En iedereen keek, al die fariseers kwaad, maar wow, wie ben jij om zonden te vergeven? God alleen kan toch maar zonden vergeven? En dan zegt hij, ik zal u laten zien dat de mensenzoon, hij gebruikt weer die titel op zichzelf, nu is hij echt rechtuit. Hè? Hij zegt, ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonde te vergeven. En hij zei tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op en pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis terwijl God loofde. Amen. Ik wacht even. Hè? Ik ben dat ervoor vergeten. Hè? Dat beter geweest. Wacht, ik moet die vers daarvoor nog hebben. Lucas 5. Hier. Van waar toch al die bedenkingen, toen dat ze aan het reclameren waren? Omdat hij zei, uw zonden zijn vergeven. En wat is gemakkelijker te zeggen? Uw zonden zijn u vergeven of sta op en loop. Ik zal u laten zien dat de mensen zo'n volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Dus Jezus, ik vind dit een van zijn meest krachtigste statements. Hij zegt, wat is het makkelijkste om te zeggen? Uw zonden zijn vergeven, sta op en loop. Ja, natuurlijk, uw zonden zijn vergeven, dat is het makkelijkste. Kan iedereen zeggen. Ja, kan iedereen zeggen, maar sta op en loop. Met andere woorden, iemand die verlamd is door uw woorden doen opstaan, dat kan niet iedereen zeggen. Dat kan niemand zeggen, dachten zij. Maar Jezus zegt, kijk, ik ga het al twee zeggen. Ik ga bewijzen dat wanneer ik zeg, uw zonden zijn vergeven, dat is waarheid. Juist zoals ik kan zeggen, sta op en loop. Ik zal het u bewijzen. Sta op en loop. En de man pakte zijn bed op en ging naar huis. Dank de Heer. Amen. Dit was een bewijs dat hij inderdaad de mensenzoon is. En een van de facetten van de mensenzoon, een van de kenmerken van zijn bediening, was dat jubileumjaar waarmee hij was begonnen in Lucas 4. Om de blinden herstel te geven van zicht, om gevangenen, en deze man was een gevangen in zijn eigen lichaam die verlamde, bevrijding te brengen. En dat is wat hij kwam doen, de zonde vergeven. En hij demonstreerde dat in het natuurlijke. Wat het spirituele heeft uitgeroepen, uw zonden zijn vergeven, werd een paar momenten later bevestigd in het natuurlijke. Amen. Zodat iedereen wist, oh, dat is inderdaad de mensenzoon. Dan vroeg ik me toch af waarom dat die fariseers daar nog een hele tijd zaten te vragen. Zeg jij de Messias? Zeg jij de Messias? Zeg het nu toch. Zeg het nu toch. Nu kan ik wel Jezus begrijpen waarom hij zo kwaad werd, omdat ze dat telkens vroegen. Ja, hij zei om de deur, kijk, als je mijn woorden niet gelooft, geloof dan toch tenminste de werken die ik doe, die dat je voor je ogen ziet gebeuren. Maar ja, je weet hoe de duivel werkt. Hij begint met complottheorieën af te komen. Hè? En de fariseers zullen waarschijnlijk gedacht hebben, die man, was hij wel verlamd? Was hij wel al te verlamd? Volgens mij is hij opgezet spel, mannen. Dat is opgezet spel, hier klopt iets niet. We gaan die man een keer checken. En roddels en hier zijn. En volgens mij is dat zo de mist ingegaan bij die mensen in hun hoofd, dat ze Jezus niet geloven, maar wel allemaal roddels en valse getuigenissen van andere mensen, door dan helemaal Jezus zijn getuigenis opzij te schuiven. Het zou waarschijnlijk zoiets geweest zijn. Of we waren ook gewoon spiritueel blind. Hè. Maar ik bedoel, als je zoiets ziet, amen. En als je niet wilt zien, dan ga je ook niet zien. Hè. Iemand die echt wilt zien, die onderzoekt, die klopt en de deur zal open gedaan worden. Die vraagt en het zal gegeven worden. Amen. Maar als je toch niet wilt zien, dan ga je alleen maar op zoek naar zaken die reeds je vooroordeel gaan bevestigen. En dan zit je nog dieper en dieper in dezelfde put. Goed, we gaan naar een ander teken. Dat Jezus ook zei. Lucas 19. Hier. Lucas 19. We hebben het dus nog altijd over de hints die Jezus gaf. Hè? De
de types, de beeldvormen.
Ja, een van de andere tips, we hebben het nog altijd over de mensenzoon, is te vinden in Lucas 19. Het lijkt erop als Lucas, die noteert dat precies veel. Hè? Jezus zei tegen hem, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. En de mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Amen. Nu moet je weten over wat gaat Lucas 19. Met iemand dat toevallig. Wie dat Jezus heeft binnengenomen. Hij is binnengegaan in iemand zijn huis. Jezus is binnengegaan in iemand zijn huis. En daar kwam heel veel... Jean-Paul. Zacchaeus, de tollenaar, heel goed. Die werd uitgenodigd door Jezus. Zo helemaal uit het niets, want... Een rijke hoofdtollenaar, zegt Lucas in hoofdstuk 19, vers 2. Een rijke hoofdtollenaar, dat is dus de meest gehate Jood waarschijnlijk in heel Jeruzalem, of in Jericho, waar dat was. Dat werd gezien als collaborateurs met de Romeinen. Hè, die... geld verdiende door geld af te trollen van zijn eigen landsgenoten. Dus dat was erg. Maar hij wilde Jezus zien. Je kent het verhaal, maar hij was te klein, dus hij is in die boom geklommen. In die vijgenboom. En Jezus komt langs en hij zegt, kijk naar boven, zeg Jezus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. En hij ontving Jezus, hij kwam direct naar beneden. Volgens mij was dat zo'n beeld zo. Ik denk dan altijd aan Pastor Tjule. Wanneer de Bijbel zegt, hij was klein van stuk. Hè? Volgens mij zag hem er ook zo uit. Hij is in een boom geklommen. en dan zo direct, mag ik komen vol met vreugde? Hè? Want hij wou Jezus zien. Hè? Zou er hoop zijn voor een zondaar zoals mij? En Jezus kwam langs met vreugde. En spijtig genoeg waren er natuurlijk ook mensen die begonnen te morren. Tegen elkaar. En ze zei, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Hoe kan hij dat doen? Het huis van een zondig mens. En Zacchaeus begint te zeggen, maar heer, kijk, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het, viervoudig. Ja, hij wou eigenlijk laten zien, ik ben eigenlijk niet zo'n slechte mens. Zoals wat ze zeggen. He? Niet dat hem rechtvaardig maakt. Het is niet dat Jezus zegt, geef je aan de armen, het is oké. Okay. Wauw, je bent rechtvaardig. Nee, het was de komst van Jezus. Het was Jezus zijn goedheid, Jezus zijn genade, Jezus die binnenkwam in het huis. Dat maakte dat heel het huis werd vervuld van rechtvaardigheid. Amen. Het is hetzelfde zo, wanneer ik voor Jezus sta en ik zeg, Jezus, eigenlijk ben ik zo slecht nog niet, hè. Ik heb wel een beetje gestolen en zo, maar ik geef toch wel veel aan de armen en ik doe toch goede werken. En de Heer zegt, nee, het is omdat ik in jouw leven ben gestapt. Hè? En als jij dat gelooft en je moet je niet baseren op zelfrechtvaardigheid of je eigen werk, maar op mijn werken, dan ben je rechtvaardig. En Jezus zegt, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Omdat ik hier sta. Niet om wat jij hebt gedaan, maar omdat ik hier sta. Want ook hij is een zoon van Abraham. Niet op basis, halleluja, van afkomst. Maar op basis, je ziet het wel, in Zacchaeus was er een geloof. Want de mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Een ander facet van het messiaschap is dat zoeken en redden wat verloren, dat is die verzoening. Dat is die verzoening. Heeft ook weer te maken met het, vergeving van zonden. Maar dat is ook een term dat de mensen zo waarvoor het bekend stond. te redden en te zoeken wat verloren was. En dat brengt mij bij de volgende term. Als je denkt aan hij gaat op zoek naar wat verloren gaat, dan is er ook zo een titel of een symbool in het Oude Testament dat men veel terugvindt. Zoals men God beschrijft als een... Weet iemand het? Het heeft met schapen te maken, dan weet het wel. Hè? Hij gaat op zoek. Yes, yes, inderdaad. Ja, ja, inderdaad. En dat is dus ook een hint dat Jezus gaf. Dus niet alleen door te zeggen hij is een mensenzoon, de Zoon van God, jubileumjaar afkondigen. Maar hij kwam er ook vooruit, ik heb deze ook in mijn preek gezegd, denk ik, de zondag. Hij zegt in Johannes 10, en ook op andere facetten van de herder die op zoek gaat naar schapen enzovoort, zo is het koninkrijk van God. Ik ben de goede herder, een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet eigenaar van de schapen is, laat schapen in de steek. Hij gaat zo verder. Hier in vers 14 zegt hij, ik ben de goede herder, ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij zoals de vader mij kent en ik de vader ken. Oh, hier doet hem er twee ineens, mijn vader en de goede herder. Op, hij geeft er nog, ik geef mijn leven voor de schapen en zal er één kudde zijn met één herder. De vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en het ook weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn vader heb gekregen. Oké, dus hij gebruikt veel die term, niet alleen herder, maar goede herder. Hè. Niemand is goed buiten God alleen. En in het Oude Testament werd God ook beschreven als herder. Dus hij koppelt de twee te samen, wat ook weer direct een referentie is naar zijn goddelijke oorsprong en ook zijn menselijke afkomst. Wat de Messias blijkbaar ging zijn. En we gaan een keer zien welke verzen waarin dat je de herderschap kunt terugvinden. Wacht even. Hè. In het Oude Testament natuurlijk. Hè. En dat is in Jesaja. Hij staat er niet in. Tori. Oliver, mijn Jesaja. Jesaja 40. Voilà. Jesaja 40. Vanaf vers 3. Oké. Okay. Hoor, een stem roept. Baan voor de Heere. Een weg door de woestijn. Effen in de wildernis. Een pad voor onze God. Hoor, een stem roept. Baan voor de Heer in uiteraard Yahweh. Een weg door de woestijn. Effen in de wildernis. Een pad voor onze God. Wie in het Nieuw Testament heeft deze woorden geuit? Of aan wie werd... Ja, inderdaad. Hè. Hij is zoals iemand die in de wildernis een pad voor onze God vrijmaakt, een baan voor de Heer, een weg door de woestijn. Letterlijk dan nog voor hem. Die kwam met de woestijn. En hij kwam dus het pad vrij te maken voor de Messias. Voor de redder. Hij zal mijn volk redden van hun zonde. En God heeft tegen Johannes en Doper duidelijk gemaakt op wie dat je de duif ziet neerdalen. Hè? Hij is het. Dat is hem. Hij is het lam God die de zonde weg gaat nemen van de wereld. En dus we weten deze passage, wat heeft met herder te maken, hè? Ik kom er wel eens, hè? Heeft te maken, dat is ook een messiaanse passage naar de toekomst toe. Maar het is vooral naar vers 9 tot en met 11. Je kunt dat thuis wel eens verder. Antwoorden zijn de mensen al geroepen. Vers 9. Beklim een hoge berg, vreugdebol, zie hem, verhef je stem met kracht. Vreugdebol in Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet, zeg tegen de steden van Juda. Zie hier jullie God, zie hier God de Heer, hij komt met kracht. Ja, dat is dezelfde weg die dat de voorbode, hè, de doper, Johannes de Doper moest maken. Hè. Want God komt eraan. De heiland komt eraan. Hij komt met kracht. Zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich. Dat is wat Jezus, Johannes de Doper, zijn missie was. Om de weg voor te bereiden. Voor de krachtige komst. Als een herder wijdt hij zijn kudde. Zijn arm brengt de lammeren bijeen. Hij koestert ze en zorgzaam leidt hij de ooien. Dat is één passage. Dus God wordt hier beschreven als een herder die zijn kudde bijeenwijdt, als een goede herder die zijn arm gebruikt om de lammeren bijeen te brengen. Om ze te koesteren en ze zorgzaam te leiden. Amen. En als je dit een messiaanse passage ziet, en ik ben er zeker van dat in de tijd van Jezus, als ze deze verse kennen, en als Jezus zegt, ik ben de goede herder, en ze herinneren de woorden van Johannes de Doper, dan beginnen ze te koppelen. Maar er is nog een duidelijkere passage, waarnaar Jezus zou hebben kunnen verwijzen wanneer dat hij zegt, ik ben de goede herder. En dat is heel Ezekiel 34. Ik heb er maar twee versen uit gepakt. Maar eigenlijk heel het hoofdstuk is heel veel versen over herderschap. En uiteindelijk zegt hij, dit is de meest significante messiaanse passage. Ik zal een andere herder over ze aanstellen. Dus God heeft het over slechte herders die zijn volk hebben geleid. Slechte herders die het volk van Israël naar de verdoemenis hebben geleid. Hè, want Babylon ging overnemen. Hè, Jeruzalem ging vernietigd worden. Of ten tijde van Ezekiel was het al vernietigd. Het was al vernietigd, denk ik. Maar God zegt, kijk, ik zal een andere herder over ze aanstellen. Eén die ze wel zal weiden. Zijn volk. En wie is dat? David, mijn dienaar. Maar David is dood. Kan dat nu? David is al 100 jaar dood. Wel, het spreekt over de zoon van David. De dienaar. En mijn dienaar is een messiaanse titel. Hij zal ze weiden. Hij zal hun herder zijn. Ik, de Heer, zal hun God zijn en mijn dienaar David hun vorst. Ik de Heer heb gesproken. Amen. Dank u Jezus. Halleluja. En Jezus kwam en zegt, ik ben de goede herder. Hij zei dat niet zomaar. Hij refereerde naar al die passages waarin God zichzelf beschrijft als een herder. Maar waarin ook verwezen wordt naar een andere herder. Een die ze wel zal wijden. David mijn dienaar, de zoon van David. En u weet die andere passage in 2 Samuel, waarin dat Salomon ook een profetie krijgt over dat de Messias zal komen uit zijn bloedlijn. En dat het koningschap niet zal worden ontnomen van hem. Dat is inderdaad een afstammeling, een telg van David. En dat is Jezus. Amen. Ja. Amen. Goed. Oei, nee, ik raak niet meer af voor vandaag. Als ik aan het volgende begin, nee, ik ga het houden voor volgende week. Dat voelt wel. Maar zijn er tot hiertoe vragen, opmerkingen? Is niet interessant hoe dat het allemaal zo in elkaar begint te vloeien. En ik vind dit soort informatie, als je dat zo mag noemen, of bijbelstudies, omdat het blijft in het boek. Het blijft in het woord. Je ziet hoe dat zij denken, wat impact dat kan hebben voor degene die het horen. En je moet ook niet beginnen te speculeren Je ziet de referenties. Hè? Te veel Bijbelstudies. Mensen die zichzelf predikant noemen. Gaan over zaken. Moet ik het zeggen, van vandaag. Om een onnozel voorbeeld te geven. Ik heb een predikant horen zeggen. Op Facebook.